Goedenavond, iedereen van harte welkom. Er zijn meer mensen dan vorige week, dat doet me deugd. Ik vind het ook altijd wel bijzonder, ik heb ze niet allemaal bekeken vorige week. Wie is er vorige week met de Bijbelstudie geweest van dominee Kruithof? Ja, ze zijn er toch wat minder. Ja, oké. Okay. Dat is mooi, dan hebben we een gemengd gezelschap. Hartelijk welkom op deze Bijbelstudie. Het is weliswaar het nieuwe seizoen, alleen ja, het is altijd goed om een bruggetje te slaan naar vorig seizoen. Nou, dat is heel makkelijk in dit geval, want we gaan vanavond nog een beetje door met het seizoen van Daniël. Want we pakken nog een laatste avond over Daniël en dat zal Gineke uiteraard straks gaan behandelen. Daarna gaan we vanaf oktober naar Nehemia. Dan beginnen we met deel 1 en zo wandelen we richting maart 2020 door met deel 5. Voor de mensen die het overzicht missen, we hadden altijd flyers en die hadden we nu ook. Alleen op een of andere manier zijn ze in één keer verdwenen, want de tafel waar alles lag is heel schoon en proper. Dat met 30 was, dat schoot dat ook niet op. En wie heeft dat gedaan? Een initiatief van? Nou, geweldig, maar oké. Okay, nou. Het heeft een heel verhaal. We hadden net even een discussie over het feit dat het ook niet meer afgekondigd wordt. Want kennelijk is dat ook nieuw beleid. Nou ja, ik heb me daaraan te conformeren. Maar het is natuurlijk jammer dat onze gemeentelijke Bijbelstudie ook niet kenbaar gemaakt wordt. Natuurlijk weet iedereen het wel, want het staat in het Maanblad. Maar goed, ik vind dat toch wel belangrijk. Dus we hadden in het verleden hadden we ook kleine flyers. Alleen we hebben als comité gezegd, nou, we laten die niet meer drukken. We doen er iets minder en dat doen we gewoon op A4 en die leggen we neer. En de eerste zondag was dat voldoende. Maar ja, als ze dat persoonlijk gaan uitreiken aan 400 man, ja, dan heb ik er aan 30 niet genoeg. Dus Oké, ik ga er in ieder geval wat bij drukken. Dan neem ik volgende week neem ik gewoon nieuwe mee. En dan kijken we wel weer hoe het loopt. Want over het algemeen was ook de mensen niet voor om het hand in hand uit te delen. Omdat er toch heel veel mensen die nemen dat mee. En vervolgens gaat het de prullenbak in. Dat is ook weer jammer. En we moeten ook aan het milieu denken. Maar goed, dat is even terzijde. Hartelijk welkom. We gaan vanavond beginnen met de studies van Gineke, vorige week al met Casper. En zoals gezegd in oktober, november hebben we 2 studies. En dan gaan we door bij gezondheid januari, februari en maart. En dan ronden we, als het goed is, op woensdag 25 maart ronden we deel 5 af van Nehemia. Na gewoonte wil ik graag met jullie eerst een lied zingen. En ik heb het lied uitgekozen, 226. We bestuderen de Bijbel en dat gaat natuurlijk ook over onze heiland, maar we mogen er ook van zingen. En daar staat een heel mooi lied, 226, ik wil zingen van mijn heiland. En als het goed is, wordt het geprojecteerd, kijk eens. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Wil het wonder gaan verhalen, hoe hij op zich nam mijn straf, hoe in liefde en genade hij het rantsoen gewillig gaf. Zing, o zing van mijn verlosser, met zijn bloed
kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Wil mijn dierbare heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zonde en Satans macht. Zing, o zing van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
Oké. Kort voor ik hier naartoe ging, hadden we een programma opstaan en dat ging over de relatie die de hond heeft met de mens. Dat was een heel mooi programma en als u uitzending gemist heeft, is het echt de moeite waard om te bekijken. Zeker als je hondenliefhebber bent. Op een gegeven moment kwam er een man die ging met zijn, volgens mij met zijn brommer of met zijn fiets, ging die naar de zee en dat deed hij elke dag als het mooi weer was. En die ging op een hoge rots staan. En dat zie je wel eens, hè, van die mensen die in Griekenland en zo, dan duiken ze heel hoog van rots af zo het water in. Dat lijkt me behoorlijk griezelig, maar goed, die mensen die durven dat. Maar het mooie was, dat hondje wat hij bij zich had, die deed hetzelfde. En dat was een heel bijzonder gezicht. En je zag dus op een gegeven moment die baas springen en de hond die sprong pas op het moment dat de baas ook sprong en tegelijk. En terwijl die dus aan het duiken was, keek de hond, want de hond is heel visueel ingesteld qua relatie, keek naar zijn baasje van wat doet hij en ben ik bij hem. En die vond het gewoon heel leuk om te doen en elke keer deed hij dat. En die man vertelde ook van ja, hij vertrouwt mij volledig en dat was de basis en zo zei die man dat letterlijk. Als je een goede relatie wil hebben, nou met de hond in dit geval, maar ik denk dat dat ook als mensen onderling is, maar zeker denk ik ook in de relatie met onze heiland en onze Heer Jezus en God onze Vader, dat je vertrouwen mag hebben. En ik vond het wel heel mooi, als je ziet hoe vertrouwen dat uitwerkt, hè, dan mogen wij ook vertrouwen hebben als wij een sprong in het diepe doen. En dan mogen we ook weten dat we die relatie met die eeuwige Vader en zijn zoon en het werk van zijn zoon, dat we die ook hebben. En ja, dat sprak me wel aan. Ik denk, ja, dat wil ik u toch meedelen. Ik wil graag voorgaan in gebed om een zegen te vragen voor vanavond. Val ik af en toe weg of lijkt dat zo? Nee? Oké, ja, ik heb het gevoel dat even. Almachtig God, Vader in de hemel, we danken u zo voor deze avond. Dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer, we danken u, we hebben er net van mogen zingen, Heer, dat we mogen zingen van de Heiland, Heer, de redder van ons leven, de redder, Heer, u heeft de hemel leeggegeven voor ons als mensen, Heer. En we mogen weten, Heer, dat als we dat beseffen en aanvaarden, dat we een kind van u mogen zijn. En ja, dat schept een band, dat schept een relatie, Heer. En ja, we danken u voor dat we ook het woord van u mogen onderzoeken, dat we zo'n avond als vanavond mogen gebruiken om stil te staan bij uw woord. Heer, om het te onderzoeken, om met elkaar lied te zingen, ook met elkaar ja, de Bijbel te openen en te kijken, Heer, wat u door uw woord tot ons te zeggen heeft. We willen vragen, Heer, of Gieneke datgene wil zeggen, Heer, wat u ook wil, Heer, dat ze zegt. En wilt u haar vullen met uw Heilige Geest, Heer, in de uitleg, in de misschien de vragen die er zijn, Heer, dat die beantwoord kunnen worden. Heer, we danken u zo voor deze avond. We willen vragen om een zegen in Jezus' naam. Amen. Aan jou het woord.
kant staat, is die... Hij staat niet op de gymnastand.
Nee, hij staat zeker niet op de gymnastand. Nee. Ja, ik ga hem even aanpassen.
Ik denk dat hij helemaal naar beneden moet, of niet? Zo, is dit beter?
Dankjewel, Sam. Ja, zo. Ja. Nou, dan is het helemaal op maat. Ja, dank u wel. Ja, dat is het voordeel van hier in onze Luktork-zaal. Hier kan het naar beneden, dat kan niet overal. Dus hier wel. Goed, het is fijn elkaar weer te mogen ontmoeten na de zomerperiode. En ja, zoals Wessel al zei, we doen het laatste deel van Daniël. En ja, het is jammer dat er een zomer tussen zit, dan zijn dingen misschien weer wat weggeëpt, weggezakt. Maar hopelijk kunnen we dat weer ophalen. We waren gebleven bij net het einde van hoofdstuk 10, Daniël 10. Het einde waren we gebleven. En dan rest ons voor vanavond net dat laatste stukje van hoofdstuk 10. En dan hoofdstuk 11 en 12. Waarom heb ik hem toch weer even aan het begin van 10 gezet? Niet dat we dan weer helemaal door hoofdstuk 10 heen gaan. Maar wel omdat bij hoofdstuk 10, daar begint een laatste visioen, het laatste grote visioen dat Daniël krijgt, dat begint bij hoofdstuk 10 en loopt door tot en met hoofdstuk 12. Dus we noemen even de grote lijnen om dan dat slot van hoofdstuk 10 en dan 11 en 12 te doen. Nog even dit, toen we begonnen met Daniël, en ook als ik andere profeten behandel, maar dat hebben we ook bij Daniël gezegd, dat we voor ogen moeten houden dat de profetische focus, die gaat heel vaak van de tijd van de profeet naar een latere toekomst. En dan kan die opeens naar een hele verre, zelfs eschatologische, dus eindtijd toekomst gaan. Nou, dat is ook vooral hier in Daniël. Op een bepaald punt gaan we dat zien, dat we opeens zeggen, hé, hier praat nu over dingen die in de loop van de geschiedenis vervuld zijn. En opeens gaat de focus naar het einde der tijden. Dus die profetische focus, hè, die verspringt. En daar moeten we rekening mee houden. Nou, dat hadden we al eerder gezegd. We hebben gezien dat hoofdstuk 10 tot en met 11 is het laatste grote visioen, uitgebreider dan de eerste. Komen dingen uit de vorige hoofdstuk terug, maar dit is het hoogtepunt van het hele boek. En hoe was het ook weer, hoofdstuk 10? Er is een hemelse figuur, een hemelse persoon, een engel, mogelijk Gabriël. Wordt niet bij name genoemd, maar elders is die wel bij name genoemd. En dat loopt door, dat gesprek van 10 loopt door naar hoofdstuk 11 en 12. Dus vandaar dat we dit weer even noemen om op te pakken waar we gebleven waren. En die ontmoeting met de hemelse persoon maakt hem helemaal zwak. En die hemelse persoon die gaat aan Daniël vertellen, die gaat aan Daniël vertellen wat er in de toekomst van Gods volk, het volk Israël, zou gaan gebeuren. En dat loopt door tot en met hoofdstuk 11, 2b tot en met 12, 3. Dan laat hij hem de toekomst van Gods volk zien. En dan, in hoofdstuk 12, vers 4, dan gaat de focus opeens heel ver. Ja, en als we het over de uitleg van dit gedeelte hebben, dan is het duidelijk dat het een groot toekomstvisioen is, wat de geschiedenis van Gods volk betreft, maar dat het ook naar het einde der tijden gaat. Dan zie je overeenkomsten met het boek Openbaring. Maar wat ook zo is, en daarom is het zo mooi wat Wessel vertelde, van het vertrouwen dat we op de Heere God volkomen mogen stellen. Een onvoorwaardelijk vertrouwen. het beeld dat Wessel gebruikte, dat illustreert dat. Maar dat is hier ook nodig, want er zijn hoofdlijnen, die zien we klip en klaar. Als het gaat om wat Gods volk te wachten staat in de vierde, derde tot en met tweede eeuw voor Christus. Ja, dan is dat, en dat is ook in de geschiedenis vervuld. De vredeachtervolgingen, de pijn die Israël trof, de verdrukkingen. Maar wanneer die focus verder gaat, dan weet je, ja, dit is een toekomstvisioen, maar dan is het niet meer allemaal dat we precies kunnen zien hoe het zal zijn. En ik heb, toen we begonnen met Daniël, al aangegeven, er zijn uitleggers, en daar hoor ik niet bij, die willen alles in schema brengen en alles precies uitleggen hoe het tot in detail zou zijn. En dan ga je daar je vertrouwen op stellen. En als het niet precies zal zijn, maar ik denk dat blind vertrouwen, nee, blind als ziende de onzienlijke, zien wat de Heere ons voorhoudt, dat is vertrouwen op mij. Al weet je niet tot in details hoe het zal zijn, vertrouw op mij. Vertrouw, en die hoofdlijnen zijn heel duidelijk dat er een eeuwige toekomst is voor degenen die staan opgeschreven in het boek des levens. Dus dat even als intro. We zagen dat Daniël die ontmoeting heeft met die hemelse persoon die hem verschijnt en die dan vertelt wat zou gaan gebeuren. Dat was vers 2 tot en met 9. En we zagen ook, en dat pakken we weer op, want dat komt aan het einde van hoofdstuk 10 zo heel duidelijk naar voren. We zagen dat die hemelse persoon, dat die tegengehouden werd door de vorst. Door de vorst van het koninkrijk van de Perzen. En weet u nog dat we toen zeiden, blijken dus grote machten, grote volken, blijken hemelse vorsten, machten te hebben die hen ondersteunen. En dat komt vooral in hoofdstuk 9 tot en met 12 naar voren. Want we zagen in hoofdstuk 10, vers 13, dat de vorst, de machthebber van het koninkrijk van Perzië, die stond tegenover mij 20 dagen en daarom kon ik niet komen. Totdat Michaël, dat blijkt, later in vers 21 en later in hoofdstuk 12, vers 1, dat blijkt de hulp, de machtige hulp, de vorst van Israël te zijn. Die kwam me helpen. En we zeiden ook, even een opfrisser, op grond van dit gegeven, dat deze hemelse figuur, die zo bijzonder wordt beschreven, dat niet, daar is niet iedereen ervan overtuigd, maar op grond van vers 14, meen ik, en ik hoop dat u dat ook zo ziet, maar goed, dat niemand kan de Heer Jezus toch tegenhouden. Want deze figuur werd tegengehouden door de machthebber van Perzië. En later ga je ontdekken dat grote volken dus een hemelse machthebber hebben die ten goede van zo'n volk strijdt. En dat bepaalt er ook ons bij dat er strijd is, en daar denken we veel te weinig aan, er is strijd in de hemelse gewesten. De machthebber van de koningen van Perzië, die komt op, die weerstaat deze hemelse figuur die naar Daniël gaat. En dan komt Michaël, de machthebber, de vorst, de hulpvorst van het volk Israël, die komt hem helpen. Heel duidelijk blijkt hier iets waar we ons van bewust moeten zijn. En dat leert dit gedeelte ons heel duidelijk. In de hemelse gewesten is er strijd. Om Gods volk. Maar ook om ons. We lezen toch ook in het begin van het boek Job. dat Satan zich stelt voor de Heere God. En dan zegt de Heere God, ja, jij hebt het op mijn dienaar Job gemunt. Dat blijkt ook. In de hemelse gewesten speelt zich heel veel af waar wij iets van mogen zien nu. Alsof de Heere God ons wil zeggen, hier op aarde moeten jullie, kinderen van God, ervan bewust zijn, in de hemelse gewesten spelen dingen zich af. Waar we geen idee van hebben, maar het wordt ons tot op zekere hoogte onthuld. Ja, het gesprek met de engel, hè, dat hebben we besproken. Hij noemt daar Daniël een gewenste man. En misschien weer mooi om daarop te wijzen dat die engel, die hemelse boodschapper, die zegt hem in hoofdstuk 10 vers 12 en dat zegt hij later ook nog in hoofdstuk 19 waar we zouden op, in vers 19 sorry, van hoofdstuk 10 waar we zouden oppakken, dan zegt hij, Daniël, jij bent een zeer geliefde, voor God gewenste, door God begeerde man. Dat staat, dat zagen we in vers 11 en dat wordt herhaald in vers 19. En daar zouden wij oppakken. Daar zouden we oppakken. En we zagen het laatste, de vorige keer, dat er dus in de hemelse gewesten een strijd is. Deze boodschapper zegt dat hij moet terugkeren naar die hemelse strijd. Maar hij heeft Daniël in grote lijnen geopenbaard wat zich zou gaan afspelen in de geschiedenis van zijn volk Israël. En dan zegt hij in vers 19 opnieuw iets wat een boodschap van de Heere God is. Als je bang bent, als je onder de indruk bent, wat zegt hij dan? Hetzelfde wat Daniël en wat Abraham te horen kreeg toen hij dat grote visioen had in Genesis 15. Vrees niet. Zo is onze Heere God. Hij toont indrukwekkende dingen, maar dan ziet hij onze kleinheid en dat komt hij tegemoet en dan zegt hij, wees niet bang, vrees niet, vers 19a. En jij bent, dan herhaalt hij, jij bent voor mij begeerlijk. Is dat niet geweldig als de Heere God dat tegen zijn knecht zegt? Wees sterk en dan komt het. En dat is de eerste les van vanavond. De troost is, dat is ook een troostvolle les, dat de Heere zegt, wees niet bang. Je bent zeer gewenst, ik wil je gebruiken, ik begeer jou. Maar dan zegt hij, ik wens je vrede toe, ik bied je vrede aan. En dan herhaalt hij woorden, exact dezelfde woorden die ooit een dienaar van de Heere, Jozua, in Jozua 1 vers 6 en 9 te horen kreeg. Wees sterk en wees moedig. Ja, zeer moedig. Wees sterk. Ja, wees sterk. Wees sterk. Dat is een hele indringende boodschap. En dan gaat hij hem openbaren dat er een strijd zal komen en dan onthult hij tussen de Perzen en de Grieken. En dat heeft zich later in de geschiedenis voltrokken. En dan zegt Daniël in vers 19 aan het slot, mijn heer, en hier even op letten. In menig vertaling staat dat, hoofdstuk 10 vers 20. In menig vertaling vers 19 aan het slot, daar staat dat met een hoofdletter. En als er staat, terwijl hij met mij sprak, werd ik aangemoedigd, werd ik versterkt en ik zei, mijn Heer spreekt. Als je dat Heer met een hoofdletter zet, Wat interpreteer je dan? Nogmaals, het Hebreeuws heeft geen hoofdletter of kleine letter. Is dat duidelijk? Dus als een vertaler dat met een hoofdletter zet, dan is dat een kwestie van interpretatie. Maar het Hebreeuws heeft geen hoofdletter, het is allemaal hetzelfde soort letter. Maar als je het met een hoofdletter zet, dan zeg je, hier is God aan het spreken. En dat is een interpretatie van een heleboel, dat degene die hier spreekt, de Heere Jezus is, God zelf is. En naar mijn overtuiging, daar hebben we het vorige keer bij gehad, past dat niet bij het feit dat hij zegt, ja, ik was op weg hier naartoe, Daniel, maar ik werd tegengehouden en Michael moest mij te hulp komen. Kun je je voorstellen dat de Heere Jezus niet tegen de vorst van Perzië op kan en dat Michael hem moet komen helpen? Nou, interpretatie. Hier staat meneer, heer, meneer, hè, spreek. Dus hij richt zich tegen tot de engel. Ik begrijp aan uw even zo kijken dat het merendeel een hoofdletter heeft in de vertaling. Ja. NBG ook. Emmy zegt, die heeft een vertaling. 51 niet. Nou. Oké. Weer klein, ja. Nou, u ziet, de vertalingen lopen uiteen, dat geeft al aan. Er is geen unanimiteit wat betreft de interpretatie. Nou. Als ik dan mijn eigen vertaling ernaast mag leggen, die is ook met een kleine letter. Dus. Maar uiteindelijk, lieve mensen, wie is degene die deze engel, mogelijk Gabriel of wie dan ook, die deze hemelse boodschapper heeft gestuurd? Dat is de Heere God. Dus uiteindelijk spreekt God bij monden van een boodschapper. Dus laten we dat toch wel tot ons nemen. Hier spreekt God, alleen door middel van een boodschapper. En dan zegt hij, weet je, en dit is een retorische vraag. Weet je nou waarom ik ben gekomen, vraagt hij in vers 20. Maar dat is niet de echte vraag, dat is een retorische vraag. Alsof hij wil zeggen, jij weet nu waarom ik gekomen ben. Maar nu ga ik terugkeren, vers 20b, om verder te gaan met het strijden tegen de vorst van de Perzen. En dan kondigt hij hem iets aan wat nog lang in die tijd niet bekend was. Want dit is, als we even kijken wat we zeiden vorige keer, in vers 1, daar staat van hoofdstuk 10, het is in het derde jaar van Cyrus, de koning van Perzië. En ik heb u er toen op gewezen, dat is in 536 voor Christus. En toen waren de Grieken nog lang niet sterk, nog lang niet aan het opkomen. Dus dit is profetie, wat in de vierde eeuw zou plaatsvinden. Hè, en dat is ook zo uitgekomen. Zie, de vorst van Griekenland zal komen. En dan zegt hij, maar ik zal jou te kennen geven, ik maak je bekend, wat is opgetekend in het boek der waarheid. Nou, en hier doelde ik op toen ik zei, er zijn dingen die misschien details, die we niet helder zien, maar wat staat opgetekend in dit boek van de waarheid, hè, dat is onfeilbaar en dat woord zal niet ledig weerkeren. Wat staat opgetekend in het boek, in het geschrift van de waarheid? En dan zegt hij ook nog, toen ik die strijd had, toen is alleen mij te hulp gekomen Michael, jullie vorst. En hebt u het ook in uw vertaling zo staan? Michael, jullie vorst. Hieruit blijkt dat Michael, en dat wordt ook in hoofdstuk 12 vers 1 gezegd, Nog duidelijker, hoofdstuk 12, vers 1. Michaël is de grote hemelse machthebber, de grote hemelse vorst, die strijdt voor het volk Israël. Vers 21 zegt, Michaël, hè, die hemelse machthebber, die is jullie vorst. En hoofdstuk 12, vers 1, die zegt het nog duidelijker. Die staat in die vecht voor Israël. En waar is Michaël nu? In de hemelse gewesten. Wel eens nagedacht, hoe is het mogelijk als je de geschiedenis leest van de Yom Kippur oorlog van de vorige eeuw. Onmogelijk dat ze de Yom Kippur oorlog zouden winnen. En toch is het gebeurd. En zoveel andere strijden die onmogelijk maken, oorlogen die Israël heeft gewonnen. Michaël is nog steeds de vorst die strijdt voor het volk Israël. Maar we moeten ook beseffen, het een, maar ook het ander. In de hemelse gewesten spelen zich afschuwelijke strijden. Want grote volkeren, dat blijkt uit wat hij hier zegt, de vorst van de Perzen, die hield me tegen. Dus hoeveel machthebbers hier op aarde hebben hemelse vorsten die hen helpen? We zeiden al, hier worden we niet alles is klip en klaar, maar dit is duidelijk. En Paulus zegt niet voor niks, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen hemelse machten, tegen boosheden in de lucht. En dat is realiteit. Ja, en dan hoort bij dit gedeelte, van hoofdstuk 11, daar hoort vers 1 en 2a bij. Dan spreekt hier nou Michaël? Ik denk van wel. Niet alle uitleggers zijn het daarover eens. Ik was in het eerste jaar van Darius, de Meder, dus dat is dat 639 voor Christus, toen kwam hij aan de macht. Toen stond ik daar om hem te versterken. Wie? Dat is wat deze boodschapper zegt. Ik was in dat jaar daar om hem te helpen. En nou zal ik je de waarheid vertellen, want er zullen nog drie koningen komen. Dus die hemelse boodschapper, die gaat verder en die vertelt. En dan vertelt hij in hoofdstuk 11, vers 2a, wat er in een verre toekomst zal gaan gebeuren. Nou, voordat we dan hoofdstuk 11 verder gaan kijken, vatten we even samen wat we tot hiertoe hebben gezien. Hieruit blijkt dat achter de schermen van het grote wereldgebeuren geestelijke machten werkzaam zijn. En dat was toen en dat is nog steeds. Geestelijke machten die zijn werkzaam. Wat ook toen gold, geldt nu, dat wat op aarde gebeurt wel wordt beïnvloed van wat zich in de hemelse gewesten afspeelt. Dat blijkt toch uit een lezing van hoofdstuk 10. En dat gaan we later ook zien in hoofdstuk 11 en 12. En dan kun je vragen, is dat nou veranderd? Dus dat geldt nog steeds. Zeer heftige dingen kunnen we nog verwachten. Darius die kreeg dus hulp bij het veroveren van het Babylonische Rijk, want dat was Gods wil. En de engelvorst van Perzië die tracht deze engel naar Daniël op weg tegen te houden. Nou, op grond van dit gegeven concludeert men, en dat mogen wij vanavond ook concluderen, dat engelvorsten met een volk verbonden zijn. met een volk. Er is ergens sinds de 90er jaren, of sinds het vorige decennium, is er in evangelische kringen een beweging tot stand gekomen die op grond van deze teksten ervan uitgaat dat engelen geen volksengelen zijn of rijksengelen, maar territoriale engelen. En ze hebben dan de gewoonte ontwikkeld dat ze in gebied, in een bepaald territorium, gaan bidden. En dat moeten we niet verwarren met gebedswandelingen. Dus je bent ergens en je wandelt en je gaat bidden voor het volk, voor de problemen, voor ja, gebedswandelingen. Dat moeten we hier niet mee verwarren. Men gaat ervan uit dat aan een bepaald territorium engelen, boze geesten, boze machten verbonden zijn. En dan gaat men door die gebieden wandelen en dan bidden om die boze machten te verdrijven. Nou, je moet denk ik zeggen dat dat een misvatting is, omdat deze tekst niet zegt dat een engel, zo hemelvorst, is verbonden aan een bepaald gebied, territorium, maar aan bepaalde grote, belangrijke volken. Dat zijn de Bijbelse gegevens. Ja? Dat zo'n engel aan een volk verbonden is en niet aan een bepaald gebied. Nou, dit voor het geval u hoort dat men, dat komt uit Zuid-Amerika. Om precies te zijn uit mijn oorspronkelijke land Argentinië. Daar heeft zich dat ontwikkeld. Dat men in gebieden gaat bidden om. En ja, het is een interpretatie van deze gegevens.
Ja. Kan een volk zijn engel verliezen?
Durf ik niet te zeggen, Jan. Ik denk dat ik dan dat ik mijn boekje te buiten ga als ik zeg ja of nee. Dat zijn nou van die dingen waarvan ik denk. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke vraag, want als een volk zijn engel kan verliezen, dan zeggen we nou, die vorst van de Perzen, die is er niet meer. Dat is denk ik de achtergrond van jouw vraag. Ik durf niet te zeggen van ja of nee, maar ik neig er heel sterk naar dat het nee is. Dus dat die machthebbers er nog steeds zijn. Want je hoorde hem ook al zeggen, Michael, zou die nou ook niet in de Yom Kippur-oorlog Israël geholpen hebben? Ja, dan bedoel ik eigenlijk, dus als Michael er nog is, ja, dan zijn de anderen er ook. En dan zou je kunnen doortrekken, dat gaat natuurlijk heel ver, maar de vraag van Jan die leidt daar wel naartoe. Zit zo'n hemelvorst, zo'n machthebber in de hemelse gewesten, zit die dan achter, en we gaan verder geen namen, maar de machthebbers in het oude nabij, in het nabije oosten nu, Irak, Iran, enzovoort. Hoe is het mogelijk dat die zo'n grote macht hebben, zo'n grote invloed, alles kunnen bereiken, denken ze. Ja? Dus als die tegenstander die naar Daniel ging, werd tegengehouden door zo'n volk, door zo'n engel, boze engel. Ik denk niet dat hij, durf niet met zekerheid te zeggen, hè? Maar ik denk niet dat hij verdwenen is en dat hij nog steeds daar in de nazaten van dat volk werkt en daarom zoveel ellende in deze wereld. Maar wij lezen in Efeze 6 dit gedeelte dat wij de geestelijke wapenrusting moeten aandoen. Want die machten kunnen een volk aanvallen, maar ook ons individueel. En daarvoor de geestelijke wapenrusting. En Gods engelen zijn uitgezonden om zijn volk te beschermen. Dat leert de Bijbel duidelijk. Dus wij hebben de engelen rondom ons heen. Dat zegt de psalm toch ook. De engel van de Heere legert zich rondom Gods kinderen. Goed. En dan zijn we bij Daniël 11. We zeiden al, Het is geen makkelijk boek, Daniël. Maar ik hoop dat de hoofdlijnen wel duidelijk zijn en dat we daar ons vertrouwen op stellen. In de volgende verse wordt ons een verdere blik in de toekomst geworpen. En dan ontdekken we dat Daniël helemaal onthutst is. Want hij gaat zien wat voor gruwelijke toekomst zijn volk te wachten staat. En wat voor gruwelen in het einde der tijden zullen plaatsvinden. De profetie pakt de draad weer op. Bij dat perspectief dat die strijd die in de hemel plaatsvindt zich op aarde gaat openbaren. En hoe die zich gaat openbaren. En dan blijkt dat hij de draad oppakt bij de heerschappij van de Perzen. Die hadden de macht overgenomen van de Babyloniërs. En dat zagen we in hoofdstuk 10 vers 1. De Babyloniërs, daar is de macht van vervallen en dat is overgenomen door de Perzen. En dan gaat deze hemelse figuur aan Daniël vertellen dat er nog 3 grote koningen over Perzië zullen komen. Ja? Vers 2b. Er zullen nog 3 koningen komen en dan zal er een 4de komen. Nou, uitleggers die de geschiedenis van Perzië en het oude Nabije Oosten goed kennen, hebben gezocht wie zijn nou deze 3 en dan nog eens die eerste 4de. En die poging is eigenlijk gedoemd te mislukken, omdat er veel meer dan 3 en dan nog eens een 4de zijn. Er zijn meer grote machthebbers in Perzië geweest, totdat de Grieken kwamen. Hoogstwaarschijnlijk doelt hij hier op 3 hele van die velen, 3 grote en dan nog eens 1 hele grote. En wie dan de namen zijn, als je al die Perzische koningen kent. Maar wat ik u in ieder geval kan zeggen, er zijn er meer dan 3 plus 1 geweest. Dus het is een schets in hele grote lijnen. En wie is dan die 4de grote machthebber? Maar wat duidelijk is, die zal ze gaan ophitsen tegen Griekenland. Dat zegt het einde van van vers 2. Dus Griekenland wordt al aangekondigd hier. En dan zegt hij in vers 3, dan zal een hele zeer machtige koning opstaan, die zal grote heerschap bij hebben en hij zal doen naar zijn wil, vers 3. En als hij staat, dan zal zijn rijk in vier richtingen, windrichtingen worden verbroken. En hier zegt u, dit is... Wie is de grote machthebber uit Macedonië die in no time het hele oude Nabije Oosten... Alexander de Grote in 333 voor Christus. En in 323 toen, hij stierf. En dus in no time had hij alles. En binnen de kortste keren, toen hij op het toppunt van zijn kunnen was, en dat is duidelijk wat er in vers 3 staat, hij zal doen wat hij wil. Hij heeft ook het Hellenisme, dus het Griekse denken, in het oude Nabije Oosten gebracht, wat heel erg veel invloed heeft gehad op de Joden, op het volk Israël. Die zijn toen Grieks gaan denken, Grieks gaan sporten. Dus ja, in je blootje sporten, want dat deden de Olympische Spelen. Niet meer besnijden, weg met de Tora en laten we maar eten wat we willen. Het Hellenisme is vanaf Alexander de Grote in het Jodendom ingedrongen. En heeft hen afgetrokken van de trouw aan de Torah. Vandaar dat vanuit die tijd stammen ook heel veel niet-bijbelse Joodse geschriften die hier tegen ageren. En die oproepen tot trouw aan de Torah, terugkeer naar Gods woord. Nou, dat is, dat weten we uit de Joodse geschiedenis. Dus Vers 3 spreekt over Alexander de Grote en vers 4 meteen maar over de afbrok, de verdeling van zijn koninkrijk in 4 brokken. Ja. Hij kwam aan de macht in 336, verslaat de Perzen en hij sterft plotseling, dat zeiden we al, in 323. En dan heb je dus dat er 4 koninkrijken daaruit ontstaan, maar 2 daarvan, die gaan, dat is het noordelijke van de Seleuciden, van die 4 gaan er 2 heel sterk worden. En dat is het noordelijke rijk, dat is Palestina, wat later Palestina zou zijn, en een stuk Syrië. En daar zaten de Seleuciden. En het zuidelijke rijk, waaronder Egypte viel, dat waren de Ptolemeeën. Nou, de Ptolemeeën waren pro-Joods. En vandaar dat het Griekse denken de Joden kon in de macht kreeg. Want ja, het was zo fijn onder die Ptolemeeën. In die tijd is de Torah in het Grieks vertaald. Want een van die Ptolemeeën, Philadelphus de tweede, die wilde in zijn grote bibliotheek in Alexandrië, wilde hij een Griekse vertaling van de Torah. En zo heeft ze meegenomen. Maar in het noorden zaten de Seleuciden en die waren uitermate wreed. Ja, en dat wordt dan beschreven in de versen 5 tot en met 45. Wordt beschreven wat dan die strijd gaat worden tussen de koningen van het noorden, de Seleuciden, en de koningen van het zuiden, de Ptolemeeën. En die Seleuciden, die worden steeds en steeds en steeds meer wreder. Wat we in vers 5 tot en met 45 lezen, dat kun je vanuit de geschiedenis die we kennen over het oude Nabije Oosten, kun je vrij goed invullen. Er zijn heel veel details. Ik wil u daar niet te veel mee vermoeien, maar details vanaf 5 tot 45 kun je zo invullen vanuit de geschiedenis. En dan springen vooral uit ene Antiochus de derde, vers 10 tot 19, en Antiochus de vierde. Dat was de meest vrede, vers 21 tot 35 en 36. De beschrijvingen in die versen zijn een portrettering of een biografie van deze koningen, Antiochus III en Antiochus de IV. Details waar we dan snel doorheen gaan, dat er een koning is met een generaal, Ptolemeus de eerste. Nou, dan krijg je dat touwtrekken tussen het noorden en het zuiden. Als u die verse, ik weet niet of u hoofdstuk 11 hebt kunnen lezen, misschien als u het achteraf doet, dat u weet, het gaat om een koning in het noorden, nee, koningen van het noorden en koningen van het zuiden. En let op, noord en zuid, wat zit daar tussen ingeklemd? Israël. Die zit daar tussen ingeklemd, tussen die Seleuciden met hun wreedheid in het noorden en de Ptolemeeën die dan wat milder zijn met hun, hun aantrekkingskracht in het zuiden, in Egypte. Je leest in vers 6 tot en met 9 over een verdrag van oorlog. Er is een verdrag geweest tussen die koningen van het noorden en het zuiden. Dat was in 260 tot 253 voor Christus. Ja, er zijn ook momenten van rust geweest, dat wordt dan hier beschreven. En de historische vervulling, dat er bijvoorbeeld iemand sterft, dat is Antiochus de II geweest. En dan komt daar een nazaat, zegt vers 7, en die is in de geschiedenis ook te traceren. Dat is Ptolemeus de derde. U ziet van 1, 2, 3 gaat het naar 4 enzovoort. En uiteindelijk rukt van die Seleuciden, van die noordelijke, komt er weer iemand oprukken naar Egypte. Dat is dan wat je leest in vers 9. Het is steeds oorlog, vers 10 tot en met 19, tussen noord en zuid. Maar als je vers 10 leest, dan zie je, er is een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie, zonen van die koningen, die zich nu mengen in de oorlog. En dan overstroomt dat de gebieden als een stroom, staat er. Nou, de details die we vanuit de geschiedenis kennen, hè, over moord en doodslag en allerlei verbindingen en verbonden die dan weer worden verbroken, dat kunnen we aan deze teksten verbinden. Het is dus historisch in vervulling gegaan. Wat je hier leest, dat eigenlijk tot en met vers 45 van hoofdstuk 11... is dat allemaal vervuld. Die koning Antiochus de derde, vers 13, die roept een groot leger bij elkaar. En die koning in het zuiden, de Ptolemeeën, die hebben dan te maken met opstanden. Want vers 13 zegt, de koning van het noorden zal terugkeren met een hele grote menigte, groter dan die eerst had. En vers 14 zegt, maar in die tijd zullen een heleboel opstaan tegen de koning van het zuiden. Nou, dus het is steeds allerlei verwikkelingen. Wat opvalt in vers 14, dat zelfs uit het volk van Daniël zullen er mensen opstaan tegen de koning. En dan zal de koning van het noorden weer komen en steden innemen. Er worden aanvallen gedaan, maar wat opvallend is, in vers 17 wordt gesproken, vers 17b, over een huwelijk. Dus opeens is er een huwelijk tussen iemand van de koningen uit het noorden en de koningen uit het zuiden. En ook dit weten we vanuit de geschiedenis. Dat is hoogstwaarschijnlijk de dochter van Antiochus, Cleopatra de eerste, een bekende naam, hè, Cleopatra. Ja. En die is getrouwd met Ptolemeus de vijfde. En in die tijd zie je heel langzaam, dan hebben we de Babyloniërs gehad, de Perzen, en nu de nazaten van de Grieken, die koningen van het noorden en het zuiden, dus de Seleuciden en de Ptolemeeën. En in die tijd, ja, komen de Romeinen langzaam op. De koningen keert zich tegen de kustlanden en dan worden daar relaties gelegd met de Romeinen. Romeinen die gaan zich hiermee bemoeien. Dat lezen we in vers 18 en 19. De Romeinen worden niet met namen genoemd, maar als je de historische bronnen hiernaast legt en je kunt dingen invullen, zeg je, oh, degene die hier niet met namen genoemd worden, dat zouden de Romeinen kunnen zijn, die in opkomst zijn. Maar dan staat er in vers 21... 20 lees je nog over een, dat is misschien ook wel een belangrijk punt. In vers 20 staat er dat er iemand zal opstaan en dat zal iemand zijn die geld gaat opeisen. En dat weten we ook uit de geschiedenis. Er ging iemand, hè, die werd die ging al als oplichter door Juda en die eiste geld en die wilde ook de tempel gelden innen voor de staatskast. En dan uiteindelijk, en daar moeten we wel heel bijzondere aandacht geven, in vers 21 tot en met 24. Dan staat er, en dan staat er een woord dat is een verachtelijk, verwerpelijk, verdorven mens opstaan. En hoogstwaarschijnlijk doelt de profetie van vers 21 tot 24 op de beruchte, de meest wrede man die daar in deze periode is opgestaan, Antiochus de Vierde. Dus van die Seleuciden, we hebben gezien Antiochus de Eerste, de Tweede, de Derde, maar de Vierde, ja, dat was toch wel zo'n vrede koning. Die had ook de bijnaam Epiphanes en dat betekent de geopenbaarde God. Hij was degene die zichzelf de geopenbaarde godheid noemde. Antiochus de Vierde, Epiphanes. Hij was veracht, hij overspoelt, zegt vers 22, zijn tegenstanders. Nou, wie waren nou met name zijn tegenstanders? En dat weten we uit alle Joodse en niet-Joodse bronnen, historische bronnen. Dat waren met name de Joden. Hij heeft de Joden zonder enige erbarmen afgeslacht. In deze tijd, deze man heeft de Joden gruwelijk afgeslacht. Hij was gewelddadig, hij was leugenachtig, hij plunderde, ze roofden. Ofwel, 21 tot en met 24, dat is de beschrijving van deze vrede koning. Israël zit nog steeds dan tussen het noorden en het zuiden. De historische vervulling kunnen we doortrekken. Die verachtelijke mens, dus Antiochus de Vierde, die blijft oorlog voeren. En wat er dan in vers 25 tot en met 30 te lezen valt, 25 tot en met 30, ook dat is vooral uit de Joodse geschiedenis bekend hoe ze hebben geleden. Want in vers 27 staat, het hart van allebei deze koningen, dus die van het noorden en het zuiden, heeft maar één intentie, vers 27, en dat is kwaad doen. Kwaad doen en leugen spreken. Maar het zal, het zal niet gelukken, staat er opeens. Want het zal een einde hebben op een bepaalde tijd. Maar er staat, hij zal zijn hart, zegt vers 28, en dat is heel belangrijk, hij zal zijn hart richten tegen het heilige verbond. Hebt u het? Wat betekent dit? Opeens wordt iets heel duidelijk. Zijn hart richt hij tegen het heilige verbond. En dat is een uitdrukking. Het heilige verbond, dat is een uitdrukking in het Jodendom voor het Sinaï-verbond. Het heilige verbond van het volk Israël. Dus hij is, zijn hart is gericht tegen het volk Israël. En het is bekend dat onder deze goddeloze koning is het heiligdom, in vers 31 staat er, hij zal het heiligdom, vers 30 zegt trouwens weer, hij zal zich woedend keren tegen het heilige verbond en hij zal het doen. En vers 30 zegt twee keer, hij is gericht tegen het heilige verbond. Dus hij heeft het gemunt op, waarop uiteindelijk? Hier heb je iets waar je zegt, nou dit is duidelijk. Waar is die op gericht? Het verbond, het heilige verbond. Dat is de Torah, Gods woord, Gods volk. Dat is duidelijk. Dat deze vrede koning heeft zich met woede gericht, met haat. Dat is dus niks nieuws onder de zon, hè? Ziet u, tussen alles wat misschien niet zo duidelijk is en waarvoor je eigenlijk alle historische documenten erbij zou moeten halen? Maar één ding is duidelijk, hij heeft het gericht op het volk Israël. En dat is ook in de geschiedenis vervuld. Deze Antiochus Epiphanes heeft het heiligdom verontreinigd, zoals vers 31 zegt. En hij heeft een altaar van Zeus Olympius, heeft hij op de plaats van het brandofferaltaar geplaatst. En dan heeft hij zwijnenvlees geofferd. Zwijnenvlees. En afgoden binnengehaald. En dat is wat een historisch boek, zoals 1 Maccabeeën 1, vertelt. Er zijn zwijnen op het altaar geofferd. Nou, dat is die ultieme, die gruwelijke verontreiniging. Nou, dat is historisch allemaal duidelijk. Vers 31, ze zullen het heiligdom ontheiligen en ze zullen het offer wegnemen. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Het offer wegnemen is weg met de offercultus, weg met de priesters, weg met de altaren. Is dat duidelijk? Hij zal het offer wegnemen. En er zal een verwoestende gruwel zijn. Ze zullen, 32, hij zal goddeloos handelen tegen het verbond. En dan komt het. Maar het volk dat zijn God kent, wie zijn dat? Israël. Maar het volk dat zijn volk kent, zullen ze grijpen en ze zullen het doen. Wat wordt hier bedoeld? Dat ze omgebracht worden? Ja, dat ze gemarteld zullen worden? Wie pakken ze nou? En hier lijkt de focus opeens vanuit dat dramatische gebeuren naar een verre toekomst te gaan. En dan is het niet van het een naar het ander. Nee, het is het een plus het ander. Dus wat toen Israël gold, dat gaat nu naar een verre toekomst. Het volk dat zijn God kent, zullen ze grijpen en ze zullen alle gruwelijke dingen doen. Wie kent zijn God? Kennen wij onze God? Dit kan gebeuren. Maar dan staat er iets heel moois. In vers 33 staat maar de onderwezene, ofwel de inzichthebbende. Je kunt ook zeggen de verstandige, die een ander leren. Sommige vertalingen zeggen de leraren van het volk. Vers 33. Eigenlijk staat er de inzichthebbende, de verstandige. Er zijn dus, te midden van alle gruwelen, alle verdrukking, alle pijn, zijn er verstandigen. En wat doen die? Nou, die zullen velen onderwijzen. Hier heb je een concrete, duidelijke, bemoedigende, maar ook aansporende les. Wat toen en daar gold, zal in het einde der tijden gelden. En de vraag is, zijn wij bereid? Horen wij bij degene die hun God kennen? En degene die hun God kennen, die zullen als verstandigen, zullen velen onderwijzen. Dit zijn duidelijke woorden. En de vraag is, wat doe ik er hier en nu bij mee? Horen wij bij die verstandigen? Dit zijn hele indringende woorden. Ze zullen vallen voor het zwaard, gevangenis, vlam, beroving, vele dagen. Dit is weer vele dagen. Dan lijkt die focus naar heel ver het einde der tijden. Ziet u? Vele dagen, dat is onbepaald. Dit zal ook een toekomstige vervulling hebben, die komt. En de vraag is, zijn wij hierop voorbereid? Is het niet veel belangrijker dan exact in kaart te kunnen brengen hoe alles tot in detail zou zijn? Met alle respect voor degene die dat proberen te doen. Maar is het niet primair van belang dat we dit tot ons nemen en zeggen, ik ben bereid. Wanneer dat gebeurt, wil ik horen bij die verstandigen die hun God kennen. En die dan anderen onderwijzen, anderen bemoedigen, anderen aansporen. En dan zegt vers 35, van die verstandigen, ja, zullen er vallen, zullen er omkomen. Maar het is om hen te reinigen en te louteren, om hen wit te maken. En wat zegt vers 35b dan? En dit is heel duidelijk eindtijd. Wat zegt uw vertaling? Tot de tijd van het einde, toch? Tot de tijd van het einde. Want het is nog voor een bepaalde tijd. En dan gaat het weer naar de tijd van Daniël in vers 36. Die koning, ja, die koning, die vrede koning, Antiochus de vierde, zal doen naar zijn wil. Hij zal zich verheffen. Hij zal zich groot maken boven allen. Hij zal tegen God en tegen de koning, tegen de goden, allerlei dingen zeggen. Dat is Antiochus de vierde. Maar is dit ook niet een typering van wat Openbaring vertelt over de grote tegenstander van God? We zeiden bij de intro al, we gaan nu het boek Openbaring. We hebben geen tijd om Openbaring erbij te halen, maar dit lees je in Openbaring. Groot maken boven allen, boven alle goden en tegen de God der goden. Is dit al gebeurd? Ja, voor een deel. Maar we lazen al in het voorafgaande vers, vers 35, dit zal gebeuren tot de tijd van het uiteindelijke, tot de tijd van het einde. Dus hier heb je in 36, ja, het is wel die vrede koning, maar meer nog lijkt het te gaan naar de eindtijd. Dat beest vol grootspraak, die wel wordt aangeduid als de antichrist in Openbaring. Maar het is het beest. Het is degene die God weerstaat. Want de antichrist hoeft u niet op te wachten. Dat is u toch, heb ik al eens eerder gezegd. Hè? Ga niet zitten wachten op de antichrist, want die is er al. Dat zegt Petrus, zegt Johannes. Hoe herken je de antichrist? Johannes zegt, ieder die logent dat Christus in het vlees is gekomen, dat is de antichrist, zegt Johannes. En dan voegt hij eraan toe, ga niet volgens Openbaring op de antichrist wachten, want Petrus zegt dan, Johannes zegt dan ook nog eens, en die antichrist is er al. En dan zegt hij nog eens, en er zijn al een heleboel antichristen, of antichristus, ik weet niet wat het meervoud is, antichristen. Ja? Er wordt wel over de antichrist gesproken in Openbaring, dat is een naam die men eraan geeft, maar in heel Openbaring zult u de naam antichrist niet tegenkomen. Wel de grote tegenstander, laten we hem maar de antichrist noemen, hè? De grote tegenstander van God. En dat is zoals die ook wordt beschreven in hoofdstuk in vers 36. De goddeloze koning, de antichrist of het beest van vers 36. Ja, we moeten gaan afsluiten, hoofdstuk 11. Dan vatten we samen in vers 40 tot en met 45. Op de tijd van het einde, ja, welke tijd is dat? Is dat wat vers 35 noemt, dan zal de koning van het zuiden, die zullen, zie je, hier gaat het opeens weer over, die koningen in de tijd toen en daar. De koning van het zuiden en de koning van het noorden. Dus dat pakt weer terug. Er is een opnieuw oorlog en dan wordt er weer die oorlog beschreven en omwille van de tijd gaan we dat niet in detail bekijken, maar ook hier kan ik zeggen, en dat ziet u aan de gegevens die ik hier noem, dat eigenlijk per vers dit in de geschiedenis in vervulling is gegaan. Je kunt hier namen aan verbinden, gebieden aan verbinden. De koning van het noorden, die heeft bijvoorbeeld vers 42 grote overwinningen op Egypte behaald. En dat weten we uit de geschiedenis. Hij heeft bijvoorbeeld Libiërs en Nubiërs heeft hij meegenomen. En dan moet hij vanwege grote onrust Egypte verlaten. En dan gaat hij wonen aan de kuststrook, zegt vers 45. En ook dit is historisch te duiden. Nog even terug, afsluitend. Wie is nou die goddeloze koning? Vers 21 tot 35 slaan op de eregenoemde vrede Antiochus de Vierde, die de tempel verontreinigd heeft, die een zwijn op het altaar van Zeus Olympus heeft geofferd. Nou, even terug. Maar vanaf vers 36 of eventueel vers 40, daar moeten we zien dat de profetie, dat de duiding van de profetie verspringt. Vandaar dat ik zei, dan gaat die profetische focus van de tijd van Daniël, van de tijd van de koningen van het noorden en het zuiden, gaat opeens naar de antichrist. He, naar die eindtijd. He. En dan zien we dat de antichrist, dat is de goddeloze koning, die zich uiteindelijk in het einde der tijden tegen God zal verheffen. Maar hij zal ook Gods volk verdrukken. Dat zijn hoofdlijnen die duidelijk zijn. En dan gaan we kijken na de pauze hoe dat in hoofdstuk 12 dan afloopt. Maar voordat we de pauze dan ingaan, nemen we nog één keer die woorden mee hè, van het volk dat hun God kent. Vers 32. Hè, ze zullen worden gepakt. Maar dan zullen er verstandigen van het volk zijn die velen zullen onderwijzen. En het is een zegen als wij mogen zeggen, wij kennen onze God. Wij horen bij dat volk dat hun God kent. En door Gods genade, al weten we een heleboel niet, al is een heleboel waarvan we moeten zeggen, zoals Paulus, ik zie als in een spiegel, dus nog heel vaag. Want je moet, als Paulus zegt in een spiegel, moet je niet denken aan een spiegel zoals u in de badkamer hebt hangen. Nee, dan moet je denken aan een spiegel waarin je het allemaal maar heel vaag ziet. We zien als in een spiegel. Maar wij weten dat God ons vasthoudt en dat hij ons voor altijd in zijn armen heeft. En het is geweldig als wij mogen zeggen door genade, wij horen bij dat volk dat zijn God kent. En dat wij dan verstandiger mogen zijn die anderen onderwijzen. En dat mogen we hier en nu al doen. Ja? Goed, zullen we dan de pauze ingaan en dan daarna hoofdstuk 12. Is dat goed, Wessel?
Ja, goed. Ik wil iets minder tijd straks. Thank you.
komen jullie ook al mee?
Ja.
Goed, zullen we vast. Ja, daar is Wessel. Goed, we gaan weer verder. We moeten hoofdstuk 12 in de tijd die we hebben proberen samen te vatten. En we gaan hoofdlijnen bekijken. En u kunt dan aan de hand van de hoofdlijnen, kunt u dan hoofdstuk 12 thuis rustig doorlezen. Hoofdstuk 12, die gaat alle draden, alle lijnen die zijn uitgezet vanaf hoofdstuk 10, maar ook vanaf het begin gaat hij die draden samenvatten. En dan wordt er in vers 1 tot en met 3 nog wel gesproken over de van hoofdstuk 12 over de opstanding van getrouwen en afvalligen. Opstanding, dan zet de focus, dan staat de focus meteen al naar, vanaf de tijd van Daniël, naar een verre toekomstige tijd. Als het gaat over de opstanding van getrouwen en van afvalligen. Nou, dat geeft al aan, hier gaat de focus vooral naar een eindtijd. En dat zeiden we al, die profetische dimensies, die wisselen elkaar af. Maar hier gaat het heel duidelijk naar een eindtijd, vanuit de tijd van Daniël, waar hoofdstuk 11 toch in heel veel versen over spreekt. Maar we zagen in hoofdstuk 11 ook al dat die koning, die ene vrede, gemene koning, die enerzijds te duiden was als Antiochus de Vierde, Antiochus de Vierde Epiphanes, weet wel, de geopenbaarde God, die in 175 voor Christus de tempel heeft verontreinigd, een zwijn heeft geofferd op het altaar waar het altaar van de Heere God stond, op het altaar van de afgod Zeus Olympus. Nou, die koning die krijgt vanaf hoofdstuk 11... heeft hij historische trekken? Ik zei al, je kunt hem historisch duiden vanuit de geschiedenis. Maar hij heeft ook bovenhistorische trekken. Hij gaat verder dan de geschiedenis zoals die zich sinds Daniël ontwikkeld heeft. Dat noemen we bovenhistorisch. Hij gaat verder. Het geeft aan, er komt nog een ander. En we zeiden al, dat is de, laten we maar antichrist noemen, zoals die figuur uit Openbaring meestal genoemd wordt. Dus dan worden we voorbereid op de toekomst. Heel veel situaties uit de tweede eeuw voor Christus, die komen naar voren. Maar er zijn ook dingen die over deze vrede koning gezegd worden, die je op elke vrede koning in de toekomst kunt toepassen. Wat ook naar voren kwam, lieve mensen, was dat het kwaad ten top steeg. Het culmineren, het overtreffen, het wordt steeds erger. Het kwaad gaat naar een hoogtepunt, nee, laten we maar zeggen, naar een dieptepunt. Ja? Het culmineren, het steeds erger worden, steeds vreder worden van het kwaad. En dat is vanuit hoofdstuk 11 de voorbereiding op de eschatologische inhoud en context van hoofdstuk 12. Want hier gaat het echt naar de eindtijd, eschatologie, ofwel het einde der tijden. Hoofdstuk 12, we moeten samenvatten, spreekt over voltooiing, als het uiteindelijk voltooid wordt, ten einde komt. En heel bijzonder, en dat is wat ik aan het begin zei, voor degenen die de Here kennen, over verlossing van de getrouwen. Weet u wel, die de Here kennen en die dan zouden zijn als de verstandigen die anderen onderwezen. Ja, nou, voor die getrouwen is verlossing. Nou, als we nu gaan kijken naar vers 1 tot en met 3, dan zie je dat de engel die spreekt, en dan staat in vers 1 dat in die tijd, ja welke tijd, die toekomende tijd, die tijd, dan zal Michaël, die zal opstaan, die machtige vorst van de kinderen van Israël. Dus er is een machtig koning, hemelse vorst, een machtige strijder die opstaat en die zal opstaan voor de kinderen van Israël. Voor jouw volk, Daniël. Daniël die kon niet op zijn benen staan toen hij al die visioenen zag. Hij dacht, dit moet mijn volk allemaal ondergaan. Maar hier krijgt hij troostvolle woorden. Michaël, die al eerder genoemd wordt. Michaël, die de boodschapper, die tot Daniël sprak, te hulp was geschoten. Die Michaël, die zal nu ook als grote vorst opstaan voor de kinderen van jouw volk, Daniël. En het zal een tijd van benauwdheid zijn. Wat staat er in vers 12b? Zoals die nog nooit geweest is vanaf het moment dat er een volk geweest is op de aarde. Dus vanaf het allereerste begin. En dan staat er, en op die tijd, in die eindtijd, zal jouw volk verlost worden. Dit gaat heel ver. Dus er is verlossing voor Israël. Hoe? Wanneer? Maar Michaël, die zal opstaan. En op grond daarvan, even weer de vraag van Jan, denken we dat als Michaël zou opstaan uiteindelijk, dat al die andere boze vorsten in de hemelse gewesten ook nog steeds er zullen zijn. Dat zal die eindstrijd zijn. Maar jouw volk, Daniël, waar je nu zo over in zit, en die onder Antiochus de Vierde en onder zoveel, die zal uiteindelijk jouw volk, dat volk van jou, zal uiteindelijk verlost worden. Maar, wat staat er dan? In vers 1 aan het slot. Iedereen die is geschreven, die wordt geschreven, genoteerd, gevonden in het boek. Welk boek? Welk boek? Het boek des levens. Openbaring. Openbaring spreekt in hoofdstuk 13 vers 8 over de namen van de verlosten die staan opgeschreven in het boek des levens. En in openbaring 21 vers 27, dus aan het einde van de openbaring, staat dat boek opnieuw vermeld. Met de namen die van degenen die verlost zijn. Maar hoe zijn ze verlost? Door het bloed van het lam. Openbaring zegt heel duidelijk, dan wordt het lam ook genoemd. Als je openbaring 21 vers 27, dan wordt er gesproken over degene die opgeschreven zijn in het boek des levens van het lam. En wie is dat lam? Het lam dat geslacht is. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hè, waar Johannes over sprak. Dus hier zien we dat er is verlossing voor iedereen die geschreven staat in het boek van het leven. En dat is het boek van het lam. Het boek van de Heer Jezus. En dit maakt dit gedeelte heel actueel. Heel actueel. En maakt misschien ook dat we zeggen, we moeten deze boodschap verkondigen. Wie staat er nog niet geschreven in het boek van het lam? In het boek des levens? Dit roept ons tot het verkondigen van de boodschap. Want het zal een tijd zijn en die tijd die komt en die tijd is nabij. Maar voor die tijd hopen we toch dat velen tot bekering, tot inzicht komen en ook in het boek komen. Ja, en dan krijgen we waar Michaël heel duidelijk over spreekt. Velen die in het stof van de aarde slapen, zullen opstaan. De een voor het eeuwige leven, de andere tot een eeuwig verderf, tot een eeuwige verafschuwing. Hier gaat het om het einde. Dit is duidelijk eindtijd. Verder dan eindtijd, eschatologie, het einde der tijden. Degene, hè, dit is een van de meest expliciete verklaringen over een individuele opstanding van de doden in de Bijbel. Met name in de Hebreeuwse Bijbel. De ene groep die zal opstaan voor het eeuwige leven en de andere voor een eeuwige dood. Ja, er zijn ook overeenkomsten hier te noemen met Jesaja, maar heel in het bijzonder vraagt Michaël aandacht voor degene die opstaan voor het tot eeuwig leven. Wat zegt hij dan? Eerst noemt hij in vers 3 opnieuw diegene die hij eerder noemde in vers, even gauw kijken, in vers 35 van hoofdstuk 11. Dat waren die verlichten, die verstandigen, die wijzen, die inzicht hebben, die anderen zouden onderwijzen. Die worden opnieuw genoemd. En we zeiden voor de pauze, hebben we hier bijzonder de vinger bij gelegd, hè? Bij vers hoofdstuk 11, vers 33 tot 35. De verstandigen van het volk, die zullen velen onderwijzen. En die mensen, toen zeiden we al, zijn wij dat? Zijn wij dat? Ja, als we inzicht hebben, worden we opgeroepen om velen te onderwijzen, te getuigen. En nu horen we Michaël tegen Daniël zeggen, ja, die verlichten door de Heilige Geest, die inzicht hebbenden, die verstandigen. Niet dat ik nu zeg, oh, kijk eens hoe goed ik ben, wat weet ik veel. Nee, daar gaat het niet om. Dat zijn die mensen die door genade de Heere Jezus kennen. Die inzicht hebben. Dat bent u. En wat staat er nu? Die zullen stralen, hè? Die zullen glans hebben aan de hemel. En ze zullen zijn als sterren voor eeuwig en altijd. Er wordt dus aan die mensen, van die mensen in het bijzonder, in detail wordt er aandacht aan hen besteed. Want die mensen, zegt Michaël, en moet u voorstellen, dat kunnen wij zijn. Wij zijn die inzichthebbenden die verlicht zijn door de Heilige Geest en weten waar het heil is. Dan staat er, die hebben velen tot rechtvaardiging geleid, zegt vers 3. Ze zullen velen rechtvaardigen, namelijk ze zullen hen brengen tot het lam, tot de rechtvaardiging en dan zullen ze stralen als sterren aan de hemel, voor eeuwig en altijd. Dus hier worden, wie worden hier nu genoemd? Kunnen wij, dat zijn wij. Stralen als sterren. Dan spreekt in vers 4 de engel en zegt, jij nu Daniël, dus eerst is er gesproken in vers 1 tot en met 3 over de eindtijd, het allerlaatste der tijden, wat er zal gebeuren, wanneer allen zullen opstaan, de levenden, de doden zullen opstaan ten leven of tot eeuwige dood. En dan wordt er van degene die de Heere kennen, die verlosten, die verstandigen, die zullen velen onderwezen hebben en door dat onderwijs worden ze tot rechtvaardiging geleid. Zien we die lijn? En die zullen stralen als sterren. Dat vertelt hij in extenso, in detail. En dan kijkt hij naar Daniël in vers 4 en dan zegt hij, jij nu Daniël? Dan gaat opeens de focus naar die Daniël die daar staat en die zegt, jij nu Daniël? Nu moet jij deze woorden afsluiten, je moet ze opschrijven, je sluit ze af en je verzegelt dit document. Ja, we hebben het hier. Hier hebben we het. Dit document verzegel je tot de tijd van het einde. Ziet u dat dit het einde der tijden is? Hier worden highlights, hier worden hoogtepunten genoemd. Hoe het exact zal zijn, hoe in detail, in schema, in kaart gebracht het zal zijn, daar waag ik me niet aan. Maar aan deze hoogtepunten wel, want dit is duidelijk. Daniël moet het verzegelen tot het einde van de tijd. Velen zullen het onderzoeken, zegt hij dan. Er zal veel aandacht aan worden besteed. Hè? En tot het aanbreken van het einde. En vers 4b ja, is dan denk ik toch wat onduidelijker. Velen zullen het onderzoeken. Er wordt wel gezegd dat zijn mensen die het woord onderzoeken, het woord bestuderen en de wetenschap zal vermeerderd worden. Ja, wat daar mee wordt bedoeld is niet helemaal helder, maar duidelijk is dat dit boek wordt afgesloten. Het is een officieel vastgestelde tekst, door God zelf verzegeld en dit geeft het goddelijk gezag. Door God verzegeld. Tot wanneer verzegeld? Ja, wij hebben hier een open Bijbel. Maar er is dus een verzegeling. Wanneer wordt die verzegel verbroken? Openbaring. Daar lezen we dat uiteindelijk de boeken worden geopend en de zegels zullen worden verbroken. Daarom zei ik echt een grondige studie, en dan niet van 6 avonden en 1 extra, maar echt een grondige studie van Daniël, dan moet je meteen grondige studie maken van Openbaring. Ja, die gaan samen. Maar de opdracht het boek te verzegelen, hè, dat die zegels, die verzegeling wordt verbroken in het boek Openbaring. En dan sluit deze hemelse persoon sluit de profetie af, hè, en dan ziet in vers 5, hij sluit het dus af en dan zegt Daniël, ik, Daniël, zag en ik keek en er stonden opeens 2 anderen. Ieder aan een kant van een rivier. Welke rivier? En dan ziet hij een man bekleed met linnen die boven het water staat. En dan zegt hij, en dan wordt er gezegd, hè, zijn dit nou getuigen? Maar de ene zegt tegen de ander, hè, in vers 6, dan zeggen ze, hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoe lang zal het zijn, hè, dat dit nog wonderlijk verhuld zou zijn? Dat geeft ons aan dat er toen al werd gezegd, hoe lang gaat het duren totdat dit allemaal openbaar en onthuld zal worden? En dan hoort hij een man bekleed met linnen die boven het water staat, die hoort hij dan spreken. Die hoort hij spreken in vers 7 en hij heft zijn linkerhand op en hij zweert bij degene die eeuwig leeft. Lees je dit ook niet in Openbaring? Dat er wordt gezworen. Hè, er zal een tijd zijn, een bepaalde tijd, een halve tijd. Dit is symbolisch en verhuld taalgebruik. Maar al deze dingen zullen vervuld worden. Daniël zal dit niet ten volle begrepen hebben, maar het zijn woorden die gesproken worden over geheimenissen die verzegeld zijn tot het einde. Er komt geen verdere informatie in vers 8. Hij zegt, mijn heer, meneer, wat zal het einde zijn van deze dingen? En dan zie je weer in vers 8 dat het woord heer gebruikt wordt. En als dat met een hoofdletter staat geschreven, wordt er geïnterpreteerd, dat is de Heere God. Of is het die hemelse boodschapper? Maar Daniël vraagt, wat zal het einde zijn van deze dingen? Dan wordt er opnieuw gezegd in vers 9, Daniël, ga jij nu, zie je dat Daniël is ook mens? Hij vraagt twee keer, wat betekent dit nou allemaal en wanneer zal het zijn? Ik zou het ook kunnen vragen. En ieder van ons zou het vragen, wanneer gaat dit nou gebeuren? Hoe gaat het zijn? Hier laat Daniël ons zijn mens, menselijkheid zien. Dus het is niet erg dat we vragen wanneer, maar we horen dan wat Daniël te horen zei, krijgt. Daniël, ga heen. Deze woorden zijn nu gesloten en verzegeld tot het einde der tijden. En daar moet Daniël, daar moet ik, daar moet u, daar moeten wij het mee doen. Het is verzegeld. Maar wat zeiden we aan het begin? Al is er veel wat we nog niet precies weten, het is vast en zeker, het is verzegeld. Velen zullen zich laten reinigen, zegt vers 10. Velen zullen nog gelouterd worden. Maar de boosdoeners zullen nog meer goddeloos handelen, zegt vers 10, dan daarvoor. En geen goddeloze zal het begrijpen. Dit is de eindtijd. Staat er niet ook in Petrus dat als je wie deze hoop, de Maranatha-hoop, dat de Heer Jezus komt, op hem heeft, die moet zich reinigen. Maar Openbaring zegt, wie vuil is, die wordt nog vuiler. Maar die rein is, wordt nog reiner. Wat we hier in vers 11, 10 lezen, staat ook in Openbaring. Wie rein is, die wordt nog reiner en die vuil is, wordt nog vuiler. En Petrus zegt ook, als hij spreekt over de komst van de Heer en de verwachting van de Heer, zegt Petrus, wie deze hoop op hem hoop heeft, die moet zich reinigen. Het is geen optie. Petrus, die moet zich reinigen. Ja. En dan zegt vers 10 ook, de verstandigen, ja, daar komen ze weer, lieve mensen, de mensen die inzicht hebben, en zijn wij dat, door genade, die zullen het verstaan. Wacht, met zekerheid, het gaat komen. En dan gaat weer even de focus naar wat er zal gebeuren vanaf de tijd dat het offer uit de tempel wordt weggenomen. Oh, weer even gaat de focus naar de tijd van Antiochus de vierde, 175 voor Christus, dat het de offercultus werd verwijderd. Dan zal er een verwoestende gruwel zijn. En hier komt dan een tekst waar velen zich het hoofd over hebben gebroken, maar daar hebben wij geen tijd voor om ons hoofd daarover te breken. 1290 dagen zullen verlopen en gelukkig wie 1335 dagen blijft wachten. Nou, we hebben geen tijd hiervoor en dat is ook maar goed ook, want dit is heel moeilijk uit te leggen. Dit bedoelde ik, lieve mensen, toen ik zei, er zijn dingen in die heel moeilijk uit te leggen zijn. Maar wat wel duidelijk is, dat tegen Daniël wordt gezegd, Daniël, Ga jij nu, jij gaat en tot het einde, jij zult rusten en je zult opstaan in je bestemming, in het einde der dagen. Dus hier gaat de focus naar wat er eerder is gezegd in vers 2. Velen, men zal opstaan, de een ten leven, de andere tot eeuwige dood. En daar hoor jij ook bij, Daniël, rust nu maar. Rust nu maar. We sluiten af met met dit slotvisioen. Het lot van Israël hangt niet af van het woeden van de volkeren. Er is één, dat is duidelijk. Mogen we daarmee samenvattend afsluiten? Er is één, dat is de schepper van hemel en aarde, die het lot van Gods verbond, van zijn verbondsvolk in handen heeft. En de profetie toont waar het op uitloopt. Grote verdrukking van de gelovigen, dat zal komen. Zelfs doden van gelovigen, maar er zal een opstanding zijn van de gelovigen uit de doden. En we lazen in hoofdstuk, vooral die versen 1 tot en met 3, dat die omkleed zullen worden met heerlijkheid. En God grijpt uiteindelijk in het wereldgebeuren. Daniël's profetie wordt uitgewerkt in het Nieuwe Testament. Al deze dingen, ja, openbaring zouden we erbij kunnen noemen. Paulus heeft het over de mens van wetteloosheid, de goddeloze koning. Maar hier sluiten we mee af. Wie in Christus is, wie geborgen is in door zijn bloed, die heeft deel aan het eeuwige leven. Dat is toch duidelijk uit Daniël, hè? Dat wie in hem is, heeft eeuwig leven en die zal opstaan. En wij zullen, om toch openbaring, wat we niet konden noemen, om daarmee te eindigen, wij zullen dan jubelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. En hij zegt dan tegen ons, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Het waren hoofdlijnen. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Wij zullen opstaan en ons wacht een heerlijke, zekere toekomst. En zolang wij wachten, mogen wij horen tot de inzichthebbenden die velen zullen onderwijzen tot rechtvaardiging. Dus, er is werk aan de winkel. Ja? Zullen we de Heere danken? Heere God, dank u wel voor het boek Daniël. Dank u wel dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is. En al zijn er dingen moeilijk, Heere God, er is zoveel dat duidelijk is. Dat wij zullen opstaan tot het eeuwige leven. Maar zolang wij hier zijn, leren we uit Daniël dat wij die u kennen, die inzicht hebben, uit pure genade, door de leiding van de Heilige Geest, dat wij zolang we hier zijn anderen mogen onderwijzen om hen tot rechtvaardiging te brengen. Rechtvaardiging door het geloof in u, opdat ook anderen het eeuwige leven zullen hebben. Dank u wel voor de heerlijke toekomst die u wacht, dat wij eens zullen opstaan en dan voor altijd uw aangezicht zullen zien. En dan mogen zingen zoals openbaring ons dat leert. Heilig, heilig, heilig. We danken u voor dit vergezicht. Zolang wij hier zijn, help ons als verstandigen in uw dienst te staan. Amen. Ja, dan God zegen toegewenst. En volgende keer bij Lezen en Welzijn dan Nehemia. En mag ik vragen of u vast hoofdstuk 1 en misschien een stukje uit, of meteen maar hoofdstuk 1 en 2. Want u zult zien, het zijn 12 hoofdstukken en we hebben nog maar 5 avonden. Dus... Ja?